je eerste keer in een podcast?
Ja.
Echt?
Ja.
Heb je nog nooit eerder...
Ik heb nog nooit gepodcast.
Luister je wel eens podcasts?
Ja, heel veel.
Ja?
Ja, heel veel. Heel veel Amerikaanse. Zeg maar, This American Life.
Oh, ja.
Heavyweight. Die vind
oh,
ik
die is mooi.
Heavyweight is zo mooi.
Ja, dat is heel mooi. Maar nooit echt gedacht van, nou, ik ga er zelf een keer in maken of ik schuif een keer aan.
Ja, ik zie iedereen zo wild aan het podcasten. Ja. Ik dacht, nou, die markt is bezet.
Ja.
Dat trek ik maar terug.
Ik vind het leuk dat je er bent, Daphne.
Dank.
En jij ook, Rob, natuurlijk weer. Zijn we aangeschoven?
Zeker, ja.
We hebben er zin in. We gaan bespreken of Paul de Leeuw weer een tv-icoon is of niet. Rob die deelt hartjes uit aan Rico Verhoeven, maar niet meteen aan de nieuwste film Black Lotus die hij heeft gemaakt. En Daphne, jij hebt je perfect match gevonden. Gaan we zo meteen ook even over praten. En we gaan het uiteraard ook nog heel even hebben over de inzending van het Songfestival Mia en Dion. Mooi, maar dat allemaal straks. Mijn naam is Lucky King.
Ik ben Rob Goossens.
En ik ben Daphne.
Ja, en dit is de BLVD podcast. Laten we maar meteen beginnen met jouw missie van vorige week. En dat is namelijk het bekijken van de film The Black Lotus. Of Black Lotus gewoon, hè?
Ja.
Een film van Rico Verhoeven. Dat begon allemaal in 2018. Toen kwam het verhaal naar buiten dat hij bezig was met een film. Nou, wij begonnen ons allemaal te verheugen, want dat zal wel wat worden. Jij hebt hem gezien als een van de allereerste in Nederland.
Ja, ik had er echt zin in. Ja, ik was heel benieuwd.
Ik kreeg van jou een appje op dinsdag van Luc... Morgen ga ik naar Black Lotus. Zullen we samen gaan? Ik kon helaas niet, anders was ik graag gegaan. Maar
ik ben wel met Bridget gegaan uiteindelijk.
Ja. Oh ja.
Ja, we hebben elkaar, moet ik wel bekennen, de halve film zitten aankijken van wat de fuck is dit?
Oké, geef even, je bent natuurlijk geen filmrecensent, maar je kijkt graag films, neem ik aan. Dus
Zeker, wat
vond je ervan?
Nou ja, het is een film die een beetje past in het... het is een actiefilm. Het is een beetje à la Taken met Liam Neeson. In de Taken-films wordt dan zijn dochter ontvoerd. En dan moet hij die gaan terugvinden. En dat doet hij dan allemaal in zijn eentje. Want aan de politie heb je niks. Nou, nu is dat dan de rol van Rico Verhoeven. Die Matteo Donner speelt. En degene die ontvoerd is niet zijn eigen kind, maar zijn petekind. En wat dat betreft, het verhaalsoort kennen we wel. Maar hij neemt eerst een hele aanloop met oorlogsveteraan en dan carrière bij de politie, waar die dan op een gegeven moment te vroeg gaat schieten. En
dat doe je, as one does.
Ja,
dat as gebeurt.
One does. Ja. Ja. En vervolgens is dat allemaal zo vreselijk dat hij in Roemenië belandt. En dat is het eerste moment dat je echt als kijker denkt van oké, maar... Wat gebeurt hier?
Maar wat gaat hij dan doen in Roemenië?
Ja, daar staat hij zonder shirt aan boomstammetjes te verzouwen.
Als soort van therapie.
Nou ja, daar lijkt het op. Want op een gegeven moment krijgt hij salaris in een envelopje. En dan pakt hij de eerste bus weer naar Amsterdam. alsof hij per ongeluk in de verkeerde trein is gestapt. In Roemenië uitkwam. En toen dus daar maar eens een boomstammetjes is gaan sjouwen. Want het wordt niet duidelijk wat hij daar dan deed. Ik dacht nog. Ja, als ervaren filmkenner van ja, maar je moet elk detail onthouden.
Ja. Er komt
een
straks
mus valt nooit zomaar van het dak.
Dat maar, wordt nog rechtgebreien, dacht
precies,
jij.
Maar Rico Verhoeven was dus wel totaal voor niks naar Roemenië. Het enige was dus dat een paar shots opleverde. Dat hij met ontbloot bovenlijf daar boomstammetjes stond te sjouwen.
En Rico zelf, heeft hij veel teksten? Wat doet
hij? Ja, hij kijkt vooral heel erg moeilijk. En dat is ook gewoon zijn personage. Ze hebben tegen hem gezegd van nou, houd het klein. En dat lukt nog wel.
En gromt. En gewoon...
Ja, nou dat een beetje, ja. Nou ja, en eigenlijk moet ik zeggen, het is natuurlijk, kijk, Rico heeft hem zelf mede gefinancierd en zo. Het is gewoon zijn visitekaartje voor Hollywood.
Ja.
En hij is er wel in geslaagd om iets neer te zetten waarin zijn acteerprestaties niet het slechtste waren. Maar of dat nou een compliment voor de film is, dat weet ik ook zo gauw niet.
Maar oké. Dan, nou ja, de film, dat is dan niet al te best. Ik geloof je ook meteen. Maar hij flikt het wel. Hij doet het wel. Je zou ook kunnen denken, nou, ik kan gewoon niet zo goed acteren. En een scriptschrijver is ook een beetje prijzig. Je kunt geen Wes Anderson betalen. Maar toch, er ligt wel een film na een paar jaar. En dat draait allemaal in de bioscoop en zo. En het is in het Engels. Dus
jij vindt het gewoon heel knap.
Nou, ik vind het wel knap, ja. Dat hij het voor elkaar krijgt.
Nou, dat ben ik wel met je eens. En het misschien, kijk, uiteindelijk het gaat natuurlijk om het resultaat en niet om de inzet. Maar het feit dat hij voor zo verschillende dingen zoveel inzet kan opbrengen. En dit is dan wat minder. Maar ik moest ook bijvoorbeeld denken aan dat kickboxgala dat hij op een gegeven moment in Rotterdam georganiseerd heeft. Ja, daar zou je ook van kunnen zeggen van, nou weet je, ga jij maar lekker zelf in de ring staan en laat dat soort dingen maar aan andere mensen. Maar dat kickboxgala is gewoon een gigantisch succes geworden. En nou ja, dit, ja, ik denk niet dat dit de lancering van de grootste Hollywood carrière is. Maar ik denk wel dat hij er heel veel lol aan heeft gehad. Zijn dochtertje speelt ook die rol dan van het petekind.
Dat is zijn eigen dochter.
Dat is zijn eigen dochter.
Oh, dat is wel gezellig.
Ja. En die heeft het vast ook hartstikke leuk gevonden. Dus alleen al daarom denk ik dat hij gewoon een Black Lotus 2 gaat maken.
Soms moet je gewoon dingen doen voor het hele proces. Om te genieten van wat je aan het doen bent. Toch? Ja. Of dat nou wel of geen effect heeft later.
Ja, want als jij dan niet gevraagd wordt voor een film, dan denk je van, ik ga er gewoon zelf heen maken.
Ja. Hoppa.
Ja, dan ligt er toch een film. Nou, ik ga toch even kijken nog. Ben wel benieuwd.
Ja, ik denk wel dat het een film is die heel geschikt is voor drankspelletjes. Dat je moet gaan raden wat er nu gaat gebeuren.
In welk land gaat hij hout hakken?
Bijvoorbeeld. Of dat je op zoek moet naar fout in de film. En als je er een spot, dat dan de ander een shotje moet nemen.
Zul je dronken worden, denk je?
Dan word je heel erg dronken.
Ik begreep dat de politie lege termen schreeuwt, toch? Zei je?
Ja. Dus de eerste scène. Ja, ik wil natuurlijk niet alles.
Nee, niet alle spoilers.
Roemenië had zo weinig met de verhaal te maken dat ik dacht van, nou, die wil ik jullie wel geven. Maar het begint allemaal met een gijzeling in de Philharmonie in Amsterdam. En daar gaat dan Rico te snel schieten. Maar hij schiet met een volautomatisch wapen, terwijl er dus gijzelaars
als
zijn.
Als agent, hij is agent.
Als agent, ja. Dus ik denk van, ja, er is toch wel iemand die weet dat de politie bij dat soort operaties geen volautomatische wapens.
Ja, sorry jongen, ik ben iets te snel begonnen vandaag. Maar
Jan met de pet.
En dan alsnog te snel schieten. Dus ook de zekering er niet goed op. En dan inderdaad, dan buigt hij zich over zijn beste vriend heen. En dan roept hij, medic, medic. Wat we uit de Tweede Wereldoorlog films kennen. Ja, maar zeker
of Duty,
niet
ja.
Uit...
Nou goed, leuk. Ik ga zeker kijken en dan laat ik later wel eens weten wat ik ervan vind. We gaan nog wat kortere nieuwtjes bespreken. Make Up Your Mind is van start gegaan met 1 miljoen kijkers. Heb je het gezien, Daphne, toevallig?
Nee, sorry.
Nou, ja. Lex deed dus mee, onze collega Lex.
Ik zag wel voorbij komen op Insta, zag er heel goed uit.
Ja, zeker. Was hartstikke leuk. Ik vond ook het programma zelf, het was super snel gemonteerd. Dat was heel leuk en het is echt entertainment is het gewoon. Je zit echt te kijken en er gebeurt van alles de hele tijd. Aan het einde kwam de laatste minuut nog iemand op, ook in drag. Nou, je zag eigenlijk meteen dat Wiebe Sujadi was. Toen dachten de mensen die daar zaten, oh, daar heb je Wiebe. Die schreven allemaal Wiebe op een bordje. En toen bleek het inderdaad Wiebe te zijn. En toen ging Wiebe weer weg. Maar er gebeurde zoveel dat niet heel veel uitmaakte. Dat was heel leuk. Maar
is er een doel met dit programma?
Er moet uiteindelijk iemand overblijven die de beste drag is. Dat is het doel. En er zijn nu een paar afgevallen waar je ook wel iets van kan vinden. Want het is dan niet helemaal terecht, vind ik, dat die mensen zijn afgevallen. Want er zaten gewoon wel een paar goeie tussen. Dus dat is ook wel goed, denk ik. Maar toch, Rob, vind jij dat het een beetje ondergesneeuwd wordt, hè? De aandacht voor het programma.
Ik vind dat we zo gemakkelijk eigenlijk eroverheen stappen. Van, oh ja, dat programma is er. Oh ja, dat scoort 1 miljoen kijkers. Ik vind heel goed dat drag uit het ik zou bijna zeggen, en nu chargeer ik gigantisch, maar het vieze hoekje getrokken wordt. Want nou, in Amerika wordt er allemaal super moeilijk over gedaan. Door mensen die met een bepaalde politieke voorkeur, om het zo maar te zeggen. Ja, en in Nederland zenden we het gewoon om 8 uur 's avonds uit. Doet er helemaal niemand moeilijk over. En hoeven de kijker ook geen medaille te geven voor het feit dat hij zijn maatschappelijke plicht heeft gedaan door zich te verdiepen in een subcultuur of zoiets. Het is gewoon een vorm van entertainment hier. En eerst werd om 9:45 uitgezonden en nu om 8 uur. En dat is ook prima. Terwijl als je kijkt na Make Up Your Mind wordt nu op zaterdagavond Alles is Muziek uitgezonden. Dat is echt zo'n Ik hou van Holland-achtig programma. Dat je ook prima om 8 uur kunt doen. Dus feit dat we in Nederland dus kiezen voor een dragshow om 8 uur. En een Ik hou van Holland-achtig programma om 9:45. Toen dacht ik van, nou, er is een hoop aan te merken op wat er bijvoorbeeld in voetbalstadions geroepen wordt.
Ja.
Maar we zijn in Nederland toch wel verdomd ver in onze emancipatie.
Laten we daar meer over nadenken. Ik vond trouwens Alles is Muziek, nu je het hebt aangehaald. Ja, was niet altijd... ik vind het jammer dat het niet slaagt. Want ik zou het heel leuk vinden voor Marieke als dat een programma is wat echt super goed gaat. Misschien trekt het nog een beetje aan hoe dat kan. Alleen het was wel echt heel intens. Ik dacht op een gegeven moment van het duurt best wel lang en het is een en al lawaai.
Ja, het is net alsof ze hebben begrepen wat werkt in bepaalde programma's, zoals Ik Hou van Holland of zo. Dat dat dan keer 10 in een vermenigvuldiger moet.
En, ja,
dat
en, dan nog, en dan nog 20 blikjes Red Bull.
Precies.
Ja,
even, je denkt, goh, even ademhalen.
Even die pauzeknop was fijn geweest. Ja. Moeten wij zeggen met ons programma. We hoorden de Johan Derksen zeggen bij VI van dat is dan meteen een die kun je afschrijven en weet ik veel. Maar dat is echt onzin. Want ik kan me herinneren dat toen 9 jaar geleden of zo, weet ik, zat ik ooit een keertje op kantoor bij Elland Gouw. Ja, toenmalige Peter van der Vorst van RTL. En die zei ook van ja, de kans dat je ooit een keer een flop hebt, is gewoon bijna 100%. Ja. Want dat gaat gewoon een keer gebeuren. Want dat is, als je veel tv-programma's wil maken, en dat wil Marieke doen, ja, de kans dat je dan dat dan een programma flopt, is aanwezig.
Ja.
Je moet blijven. Kijk hoeveel programma's die niet lukt. Bo bijvoorbeeld heeft gehad, noem maar wat. En ineens had hij het en heeft hij allerlei hits te pakken. Ja, dat gebeurt toch, zou ik denken.
Ja, zeker Marieke. Ik zou het zonde vinden als hij alleen maar dingen gaat maken die gegarandeerd succes zijn, zeg maar. Ik vind het juist leuk dat Marieke dingen probeert die ook een keer kunnen mislukken.
Er zijn zoveel factoren waarom een programma wel of niet lukt. Ja. Dat valt niet op een presentator.
Nee. RTL gaat enorm veranderen. Weet je dat al? Het gaat echt gigantisch veranderen. We krijgen namelijk een nieuw logo. Het is een nieuw jasje. Heb je hem al gezien? Dit is het.
Nou, dit is zo ongezellig.
Ja, weet
je. Als ik hem in woorden, is het RTL4. Ja. Het is zo'n heel... dat.
Nou, het is dus, het komt uit Duitsland. Ja. Dat verklaart misschien de ongezelligheid.
Dat begrijp ik.
Maar alles van RTL is nu hetzelfde. Dat is volgens mij het idee erachter hiervan. Maar het is allemaal wel heel vierkant inderdaad. Ja. Vierkant en rechthoekig.
Het is heel ongezellig. Ik vind altijd dat soort dingen worden op hoog niveau besloten. Van ze moeten 1 uitstraling. Maar wat maakt dat de kijkers in Nederland uit? Die denken gewoon RTL 4, gezellig. Die hebben toch niks te maken met RTL Tsjechoslowakije?
Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Ik bedoel, daar kijk je geen RTL. Nee. Want daar kom je nooit. Dus ja, wat maakt dat eigenlijk uit dat het allemaal gelijk
precies
is? Ja, dat klopt inderdaad.
Ik vond het wel grappig. Tina Nijkamp, natuurlijk vriendin van de show, die zei dat het zo'n lekker modern logo was. En dat ik geloof dat ze zei dat we de 90s achter ons lieten. Terwijl dit logo heeft dus RTL Duitsland al 380 jaar. En als ik toevallig langs RTL in Duitsland zap, dan denk ik altijd, wat een ouderwets logo. Logo is dat.
Ja, maar het is een beetje newsy ook, vind ik. RTL Z heeft
het
ook zoiets.
Het is heel, heel strak, heel statisch. Strak, heel... Terwijl RTL in Nederland heeft een hele zender gebouwd om herkenbaarheid en aanraakbaarheid. Ja, dit is niet, dat is dit niet.
Nee.
Het is bijna alsof ze tralies voor RTL hebben gezet om de afstand met het publiek te bewaren.
Maar het is niet, kijk, het is niet dat ik als kijker denk, oh jee, een nieuw logo.
Nee, ja, tuurlijk niet.
Maar als alles daaromheen gewoon wel gezellig wordt gemaakt, dan vind ik het wel, zo'n logo.
Of dat ze onze hoofden ook wat vierkanten maken. Dat alles een beetje.
Je wil graag in zo'n vakje.
Ja, ik wil ook zo'n tralie.
Nou, ik hoop wel dat ze dan niet, omdat het in België of in Duitsland zo'n ding is, dat we dan allemaal van die montuurloze brilletjes.
Ja, die moeten nu ook.
En dat Luc nu Hans Dieter gaat heten, omdat er in Duitsland ook een Hans Dieter is. En dat is dan makkelijk met de contracten.
Nou, wie weet. We gaan even naar André Hazes. Dat loopt nog niet al te storm met zijn kaarten. Want hij gaat namelijk optreden in Ahoy. Ik zat te kijken op de pagina om een kaartje te bestellen. En er is nou echt nog heel veel beschikbaar. Nu, toen dacht ik meteen van nou, dat komt omdat hij misschien niet meer zo populair is. Maar het is ook wel lastig, want het zijn 16.000 plaatsen wat je moet vullen. Maar toch denk ik dat het wel een klein beetje een teleurstelling is. Als je ziet hoe goed Suzanne Freek en Agda de Munnik verkopen, dan valt het toch een beetje tegen, denk ik.
Ja. Ja, en zeker ook na alle rumoer rondom de docu. Want André Hazes heeft natuurlijk en ook terecht gevoeld dat heel Nederland het over hem had. Ja, en dan ga je 1 showtje in Ahoy doen. Het is niet dat hij er 8 heeft en dat we er nu 7, 1 van de 8 hebben gevonden die dan even wat minder verkocht heeft. Nee, je hebt 1 show en ja, je kunt gewoon gaan zitten waar je maar wil. Ja, maar dat is natuurlijk niet lekker.
Het is heel moeilijk, denk ik, te bepalen voor deze sterren die ons land rijk is, om je engagement. Want als je online heb je heel snel, denk ik, een heel groot bereik.
Ja.
En daar is heel weinig voor nodig, hè, voor fans.
Je hebt zo 500.000 views. Ja, precies.
Ja, en ik denk dat ze elkaar ook een beetje uitdagen. Want ze gooien iets online en binnen 2 minuten is het allemaal uitverkocht en staan mensen in de rij.
Zo'n Antoon bijvoorbeeld, hè, want hij wil nu een beetje Antoon spelen, die zanger. En ja. Nou, die verkocht volgens mij zijn concert inderdaad binnen een paar minuten uit. En dan heeft André gedacht van nou, dat wil ik ook.
Ja, het gaat meer over dat dan over het werkelijke, het verband met je fans. En van, ja. God, wat voor setting past daarbij? En hoe. Het is meer grootst voor iedereen.
Ja, terwijl je zou kunnen denken, oké, hij gaat nu een nieuwe muziekstijl doen. Hij is nog een beetje zoekende.
Ja, probeer het eens uit.
Ja, probeer het eens uit inderdaad. Ja. En dan gewoon kleine zaaltjes.
Ja, maar je moet gelijk met al je vrienden in een dampende zaal van 80.000 man staan. Ja,
dat is wel waar inderdaad. Ja, dat klopt inderdaad.
Ja, wat dat betreft zou die toch misschien een keer met zijn zus moeten gaan praten. Die natuurlijk veel eerder heeft gekeken van oké, maar wat is mijn eigen stijl? Ja. Die heeft ze inmiddels gevonden. En zij doet gewoon clubtours.
Precies, en dan probeer je dingen uit. En ik kijk, hoe reageert mijn publiek? Waar is de behoefte aan? Wat wil ik zelf brengen? En zo. Ja. Veel meer vanuit je product dan het eindstation, denk ik.
Ja, want stiekem is de matige verkoop van dit concert natuurlijk ook een heel duidelijk signaal vanuit het publiek. Van leuk André, dat jij een nieuwe stijl hebt en dat jij Gavin DeGraw achterna wil. Maar ja, wij willen gewoon Leef horen en een paar nummers van je vader.
Ja, of ze weten gewoon nog niet wat ze. Want we kennen één liedje.
Nou,
ja, kennen
wat, is die wat is die nieuwe stijl? Wat krijg je daar?
Wat komt daar nog meer op? Ik ga niet geen kaartjes kopen voor iets wat ik nog niet weet. Of misschien vind ik het helemaal niet leuk.
Nee.
Ja, zit je daar. Weet je wat ik leuk vind? Mia en Dion. I'm sorry,
just human. Ja. Ik vind het lied nog steeds leuk klinken, ook al is het vals.
Ja, dat is ook. Ik vind het ook een steeds beter liedje worden. Ja. Alleen, het was vals.
Het laatste stukje was wel heel mooi. Dat ging heel goed.
Ja. Nou goed, het is wel, dat is natuurlijk ontzettend vervelend voor deze jonge mensen, dat het allemaal zo knettertje vals was. Maar ik vind ook, want het had te maken met de in-ears, hè? Dus de oortjes die je indoet. En dan,
en dan hoor je zelf heel hard.
Het sluit de buitenkant helemaal af natuurlijk.
Ja.
Dus als je het geluid dan niet goed doorkrijgt, ja, dan is er een mismatch tussen wat iedereen hoort en wat jij hoort.
Ja.
Okay. Maar kijk, deze mensen die zijn bij elkaar gebracht voor dit programma. Het is een soort gelegenheidsduo.
Yeah.
Die hebben nog helemaal. Ja, het is niet dat ze honderden optredens met elkaar het hele land door hebben getrokken en van alles hebben kunnen oefenen.
Nee, maar dat begrijp ik niet van. Waarom doe je dat dan niet? Je kan toch ook gewoon zeggen, nou weet je wat, we vinden dit zo'n mooi nummer. We leggen hem op de plank. We doen er nog verder helemaal niks mee. We brengen hem niet uit, want dat is een criterium. Dan gaan we een jaartje oefenen met elkaar. Dan kunnen we optreden. Dan kunnen we ons misschien een keertje laten zien op een wat groter. Muziekfeest op het plein in zo'n groot ding. Dat je veel optreedt met allerlei publiek en met allerlei verschillende soorten publiek. En dan meld je aan bij het Songfestival en zegt Duncan, dit is wat.
Ja,
is misschien, het gaat nu zo snel. En daar kunnen zij ook niks aan doen. Maar zij hebben nog, het is half april. En ze moeten begin mei moeten ze dit gaan doen. En ze hebben 1 keer opgetreden.
Moeten ze erin eermachtig zijn.
Ja. Nou, en wanneer, want ze gaan dan in het weekend gaan ze dan nog een keer optreden.
Ja, maar ze hebben ook maar 1 nummer. Ik bedoel, je gaat ook niet 6 keer dat ene nummer spelen. Van jongens, daar komt hij weer.
Nee. Dan had je een klein EP'tje kunnen laten schrijven. En dan had mij gewoon verstandiger gelegen.
Ja. Want zij kunnen echt wel zingen.
Dat denk ik ook.
Dit zijn wel gewoon. Maar ze zijn nog onervaren in het grote publiek. Ja, wie is dat?
Als je kijkt naar Stien, S10, die trad al zoveel op. En die was natuurlijk ook zichzelf en zo. Dus
die hoefde
geen duo te spelen. Maar die, daarvan wist je wel, die kan dat. Want die heeft al die grotere podia al een keer aangestipt. En dit is natuurlijk gigantisch.
Ja.
Maar ik heb bijna een beetje medelijden met ze. Dat zij met zo weinig ervaring dit gigantische podium op moeten stappen. Dan krijg je toch een beetje
Als je straks daar staat. Ik bedoel, hoeveel miljoen mensen kijken hiernaar?
200 miljoen.
Ja, en wat zit er in zo'n zaal?
Dat zit er ook in. Dat moet ook 50.000 in zitten. Het is gigantisch.
Ja, nou, als je dat overleeft, vind ik sowieso al een...
Ja, toch?
Ja.
Dat is al wat. Hè? Lullig. Maar goed, misschien wordt het nog wat en gaan ze lekker trainen en komt het allemaal nog goed.
Nee, dit komt helemaal goed hoor.
En anders dan kunnen ze dit gebruiken om fondsen te werven voor zwerfkatten in Roemenië, toch? Ja, 80 euro overgemaakt. Hoppla.
Vervelend nieuws voor Wietse en Klaas van de Radio 538 Ochtendshow. Na de zomer worden ze namelijk vervangen door de Veronica Ochtendshow. Met Tim Klein, Rick Romeijn en Niels van Balen en Florentien van der Meulen, de nieuwslezer. Dit is echt, viel mij een beetje rauw op het dak. En ik vind ook Oké, Wietse stopt. Wietse heeft van 538 het aanbod gekregen, of de vraag gekregen, wat is jouw commitment voor de komende jaren? Want over anderhalf jaar loopt jouw contract af. Teken jij daarna bij voor een jaar of vijf bijvoorbeeld? Gaan we verder met deze ochtendshow? En toen heeft Wietse gezegd, nou, ik heb 3 kinderen, ik heb een 4e op komst. Ik weet dat gewoon niet zo goed. Wat ja, ik daar nou precies
dat is ook een beetje een doodsteek, toch?
Ja, dat, en toen heeft 538 dus gezegd, oké, dan kunnen we dus niet met elkaar door, want we willen graag bouwen aan een ochtendshow. Kan ik me ook wel voorstellen. Dus ik vind het een moeilijke vraag van 538, van ja, waar sta je over anderhalf jaar? Maar ik vind het ook wel weer een terechte vraag.
Nou,
je wil bouwen.
Je gaat ervan uit. Als je een soort evens in de ochtend wil, dat is een lange adem. Dat is een niet van, adem. Kijk maar hoe lang het goed voor jou voelt.
Helemaal, omdat er natuurlijk in september die frequenties worden verdeeld en zo. Er komen allemaal nieuwe dingen en zo. Dus je moet zekerheid hebben. En zij kiezen nu dus voor de Veronica Ochtendshow, want daarvan weten ze, oké, die gaan de komende jaren nog wel verder. Dat staat, dat heeft een beetje dezelfde, sterker nog, het heeft exact dezelfde vibe als Evens, want er zit ook een team van Evens achter en zo. Dus dat werkt. Maar wat ik van Wietse niet kan begrijpen is waarom hij niet tegen 538 heeft gezegd, tuurlijk ga ik committen, want ik heb zo meteen 4 kinderen, dus dan wil ik een heel gestructureerd...
Dus weg. Nee, wil ik niet thuis zijn.
Nee, maar dan heb je een volkomen gestructureerd leven. Je staat 's ochtends vroeg op, je gaat naar je werk toe, je gaat die ochtendshow doen en daarna doe je uiteraard ook nog andere dingen. Dat is ook zo, maar daarna op een gegeven moment ga je naar huis, dan haal je je kinderen op van school en dan ben je met je kinderen, je kunt ze in bed leggen, je kunt met ze eten, je gaat lekker gelijktijdig met de kinderen naar bed toe.
Ze kunnen jou wel bellen, zie
ik. Nou, nee, maar ik kan me niet voorstellen dat je dan zegt van nee, ik wil dat niet meer. Want het is
het hoogst haalbare.
De hoogst haalbare wat je kan doen. En dat vind ik dan zo gek eigenlijk, ja.
Ik vind dat heel gek. En ik vind ook, die kinderen zijn niet vanzelf gekomen. Ik bedoel, dat is voor gekozen, dat snap ik. Ja. En dat je er dan ook als vader wil zijn. Maar wat jij zegt, een ochtendshow is, behalve in de ochtend, dan voor de rest van je dag goed in te delen.
Ja, heel erg. Want je hebt een gestructureerd leven. Ja. En daarnaast, hij is een jonge vader met een gezin, met 4 kinderen, die in verschillende eentje gaat onder school, of 2 misschien wel, en nog een babytje. Dus je valt precies in de doelgroep. Ja. Dus jij bent de doelgroep. Je kunt zo makkelijk connecten met de luisteraar. En dan, daar moet je juist gebruik van maken, zou ik zeggen. Dat vind ik jammer.
Ja, en ik vind het ook jammer dat er dan een soort slachtoffer bijvalt. Klaas van Eerde, die ik heel leuk vind.
Ja, dat is een leuk vent.
Een leuke vent, ja. Leuk op de radio. En die heeft er natuurlijk helemaal niets in te zeggen in dit verhaal.
Nee, maar ik vind Wietse, want ik ken Wietse nog van vroeger van BNN. Het is echt, hij heeft er zo hard voor gewerkt om hier te komen. En toen hij demootjes ging maken al, had hij allerlei demos gemaakt. Die heeft hij toen in een soort cassettedek gestopt. En dat heeft hij dan aan programmadirecteuren. Dus toen had hij echt die drive om er te komen. En dan ben je er.
Ja. En maar dan misschien realiseer je pas als je er bent, what it takes. Hè? Wat is er nodig om hier te blijven? En heb ik, voel ik dat diep van binnen, dat ik dat wil doen iedere dag?
Ja, dat kan. Dat kan. Nee, dat is ook zo. Want ik bedoel, niet iedereen is hetzelfde natuurlijk.
Nee. En als je het niet weet, zou ik zeggen liegen. Liegen. Ja. Je komt er wel zelf wel achter.
Goeie tip. Alleen Wietse die heeft natuurlijk wat dat betreft zijn hoofd wel een beetje zelf al in de strop gestoken.
Legt hem hier maar neer.
Omdat hij al natuurlijk hardop gespeculeerd heeft over die papadag. Nou, bij Q heeft hij ook al wiebelig op zijn stoel gezeten. Dus ik snap wel dat die vraag vanuit 538 ook niet helemaal open was. Van, zeg
Kijk
het maar.
Kijk maar hoe je voelt.
Die vraag kwam voort uit het vermoeden dat hij misschien niet iemand is die zich voor zo lang wil commenteren.
En misschien vindt hij het ook wel een uitweg. Hè? Dat hij nu denkt, dat hij vindt het misschien nu wel vervelend, maar als hij inderdaad gestopt is, dat hij denkt, nou, dit is misschien toch wel het beste voor mij geweest uiteindelijk. Ja. Maar ik vind het wel jammer voor zo'n jonge radiomaker die de kans van zijn leven heeft, dat dan nu vooralsnog in ieder geval eventjes stopt. Dat vind ik dan zonde.
De mediawereld ontrafelt.
Het zijn gewoon vragen die je kan stellen via bijvoorbeeld onze Spotify-pagina of via onze Instagram. En deze vraag komt van Joost uit Utrecht. Die stelt de vraag, wat eten jullie als BN'ers?
Ja, er is een menu, een BN'er-menu. En daar mag je niet van afwijken.
Ja. Nou, wat wordt er gegeten, Daphne?
Ik heb nog nooit zoveel kip gehad als sinds ik bij Moedervaar werk. Dus dat denk ik 4 avonden kip op het programma. En dan 1 vegetarische dag.
Ja.
En dan is het dan kipstukjes die niet echt van kip zijn.
Ja, dat klopt, ja. We eten veel kip.
En dan heb ik er heel erg op verheugd, patatdag.
Ja.
Er was een patatdag.
Ja.
En dan mag je zelf ook nog kiezen of je lekker een frikandel speciaal of de kaassoufletjes.
Ja. Oh, dat hebben ze mij nooit verteld dat je dat mag kiezen.
Nee, ja, dan moet je wel op tijd zijn en dan mag je dus kiezen. En de patatdag heb ik er heel erg op verheugd, maar dat viel me iets tegen, omdat de patat toch iets wat lauwig is als die uiteindelijk op je bord ligt.
Maar dat is echt, maar daar hebben ze hard aan gewerkt, want dat is natuurlijk heel moeilijk, want de eerste keer dat patatdag werd georganiseerd, werd er gewoon patat gehaald, zoals de catering ook binnenkomt om een uurtje of 5.
Dan ging je om 7 uur eten.
Dan ging je om 7 uur, was de patat echt gewoon een super slappe koud en er was niks meer. En nu wordt de patat altijd gewoon precies gehaald wanneer de repetitie is afgelopen, dan is de patat er. Maar ja, daar zit wel wat speling in. Dus
er
dat
zit
is moeilijk.
Passie en ambitie achter. Maar het is een heel lastig. Maar wat me wel opvalt, hè, misschien jullie ook, kijk, ik heb ook wel eens in de tv-series of film gespeeld en daar is de catering, dat is een soort, ja, dat komt er zo'n truck aan en die heeft dan 6 soorten hoofdgerechten. Ja. Er zijn toetjes. Dat is... En bij televisie, ik zeg niet dat ons catering slecht is, maar bij tv is het toch altijd wel...
Nee, maar dat verschilt van programma tot programma. Want bij Boulevard is het allemaal wat dat betreft tamelijk bescheiden. Maar bij De Wereld Rijdt Door kreeg je dan echt een mooi opgemaakt bord pasta. En dan had je tagliatelle die met inktvis zwart gekleurd was.
Ja, dat is ook
dingen.
Zo.
En volgens mij bij Galit en Sophie mogen ze allemaal eten vanuit of zelfs bij dat Grand Café dat nu naast onze studio...
Toen ik bij AKN nog werkte, toen mocht je zelfs het kaas niet mee bakken met je ei, want dat was van de Arbo werd verboden. Dus het kan op allerlei manieren.
Ik weet dat volgens mij bij Talpa heb ik ooit een keer, was ik daar een keer bij een programma en daar worden volgens mij alleen maar gerechten geserveerd die niet warm zijn. Dus gewoon frisse salades en echt goed eten.
Lauw warm buffet.
Ja, en ik begreep dat John de Mol dat had bedacht, maar misschien is dit een urban legend, maar dat hij dat had bedacht omdat hij dacht, ja, anders worden mensen zo helemaal ga je uitbuiken. En als je nog moet werken, dan moet je wel met je fit zijn. Ja. Dus goed gezond eten, niet te warm, niet te vet, niet te zwaar.
Volgens mij had hij ook wel de gezonde snack geïntroduceerd, hoorde ik. Omdat hij zelf ook, want ik moet eerlijk zeggen, er worden wel heel wat chocotofs weggewerkt.
Zo, die grote schaal bij ons.
Mijn god, ja.
Ja, bij Talpa inderdaad heb je selderij op tafel staan. Zo. Ja. Dat is geen grap.
Ja, maar dat is eigenlijk te goed, is dat toch?
Eigenlijk is dat goed,
het is goed, maar niet lekker.
Nee.
We aten, ik heb heel even het weekmenu erbij gepakt, Daphne. Ons weekmenu. Maandag zoete aardappel met smoky barbecue.
Kip.
Kip was dat. Inderdaad, dinsdag rotti.
Met kip. Ja.
Woensdag spaghetti met rode saus en gehaktballetjes.
Oeh, dat is vanavond.
Bami met rendang en curry. Donderdag was dat. Dat is ook kip, denk ik. Hè?
Nee, dat is rundvlees. Maar donderdag is volgens mij onze vegetarische dag.
Oh ja,
en vega, dan maken ze die heel gore vega rendang.
Ja, nou die vond ik wel lekker hoor.
Nee, die
vind
is echt
niet lekker?
Ja. Ik heb op een gegeven moment Lex heel opgebeld vanuit de auto. Van, dit is vegetarisch, hè? En dat heb ik niet geproefd, zei hij. Dat is het enige. Voor de rest vind ik alles prima, maar die vegetarische rendang, die haat ik.
En vrijdag aten wij krieltjes, boontjes en kip. Nou, heb je nou zelf ook een vraag? @boulevard@bluecircle.nl en je kan dus ook via Spotify je vraag doorgeven via onze pagina. Dag, jij bent hier niet voor niks.
Nee.
Wij vroegen jou, waar zou jij nou nog een keertje over willen hebben in dit programma, in deze podcast? En jij zei toen, tot mijn grote verrassing, programma's als Perfect Match, Love is Blind en Too Hot to Handle.
Zeker.
Dat zijn reality-programma's met een klein pulprandje.
Daphne, waar vind ik die in de VPRO-gids?
Och, de VPRO is er dol op. Die zet het al jaren uit. Je moet even zoeken. Nee, het was in het begin nog een beetje onwennig, maar ik heb het nu helemaal omarmd. Ik zat voor Perfecte Plaatje in Argentinië. Ik kreeg corona met mij vele anderen. En ik zat een week lang op een hotelkamer die uitkeek op een blinde muur. En toen zei iemand tegen mij, je moet Love is Blind kijken. Nou, daar waren 2 Amerikaanse seizoenen, 2 Braziliaanse seizoenen en een Japan seizoen. En die heb ik er allemaal doorheen gejast, want ik had lekker de tijd. En ik was helemaal hooked. Ik zat er helemaal lekker in.
Ja.
En nu is Perfect Match op Netflix te vinden. En dan... Amerika heeft heel veel van dit soort lekkere trash TV. En dan hebben ze de bijzondere opvallende personages uit al die programma's bij elkaar gebracht.
Ja.
En dat is smullen.
Ja, want die moeten dan een match gaan vormen met elkaar. Ja. Ja.
En het grappige is, die mensen die kennen elkaar dus eigenlijk. Want er is een nieuw soort beroemdheid opgestaan in Amerika. En dat zijn de kandidaten die meedoen aan dit soort programma's. En dat is echt geen makkelijk beroep. Want je moet helemaal afgetraind. Ja. Je moet echt... je haar,
elke dag
je
olijfolie
insmeren. Ja. Je moet een jurk die minder lapje stof heeft dan een washandje. Dat moet allemaal zitten. En dan moet je ook nog doen alsof je werkelijk op zoek bent naar een match,
ja.
Wat ze niet zijn. Maar je moet wel zo lang mogelijk meedoen in dat programma.
Ja, maar want je wil niet weggestemd worden.
Nee, maar ze hebben elkaar. Dus dan zeggen ze, oh ja, ik heb jou gediamd naar jouw show. Want ze hebben het over mijn show, jouw show. En dan...
zijn natuurlijk ook allemaal DJ.
Nee, dat is de dan de show waar ze in hebben gezeten.
Oh, ja, dus ja, ja, ja. Ik zat in Too Hot to Handle. Dat is dan mijn show. Dus dan,
en
ze hebben ook allemaal al gedate. En ze hebben elkaar al... dus dat, het is heerlijk.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik kijk ook heel graag Perfect Match. Er zitten ook karakters in met hele slechte karakters.
Echt Francesca?
Dat je denkt, holy moly, die wil je niet tegenkomen in het echt. Die,
Jane?
Die, Chloe? Ze vrezen Chloe. Carousel? Oh, ja. Daar lijkt me trouwens wel weer gezellige dame. Maar het is, wel echt het summum van reality-televisie.
Ja, en ik dacht ook van, zou dat werken in Nederland? Ik bedoel, hebben wij genoeg van dit soort types? Het lijkt in Amerika een hele aparte bevolkingsgroep.
We hebben natuurlijk Echt een Meisje in de Jungle gehad, wat een totaal ander programma is, maar waar wel al die reality-sterren bij elkaar kwamen, maar dat zijn dus wel allemaal andere types, zijn dus niet allemaal die super afgetrainde.
In Amerika, ze nemen het tot de next level. Hè. Dat is gewoon, die gaan ervoor.
Ja, maar daar zitten mannen in, die hebben geen sixpack, die hebben gewoon een 12-pack. Gewoon, dat is ongelooflijk wat daar binnen komt lopen. Dat je denkt,
ja, maar goed. Heerlijk. Nee. Dus als je dat één keer aan begint, dan is er ook genoeg om te kijken. Want er zijn al een stuk of 10 van dit soort reality series.
Ja, ik heb jou al aangeraden om Temptation Island Amerika seizoen 1 te gaan kijken.
Ja, dat heb ik nog niet gezien.
Dat is schitterend. Al die andere seizoenen zijn ook prachtig. Maar ze hebben dat toen ooit weer opgepakt, want het werkte daar niet in Amerika.
Ja.
Toen hebben ze het format Temptation Island Love or Leave bedacht. Wat we nu in Nederland ook hanteren. En ja, dat is gewoon goud. Reality goud is dat gewoon. Er zitten allemaal fantastische karakters in. Knettergekke mensen allemaal. En echt te gek, ja.
Ja, en het leuke van Love is Blind is denk ik misschien nog wel de wat meer VPRO-achtige versie van al die trash televisie. Want daar gaan ze op zich nog wel op zoek, denk ik, naar de liefde. En wat daar zo grappig aan is, ze hadden dus een Amerikaanse versie die heel Amerikaans is. Toen gingen ze naar Brazilië. Nou, die mensen zijn allemaal super hitsig. Die willen zo snel mogelijk met elkaar in die hotelkamer.
Kijk je ook Brazilië.
Die heb ik ook gekeken. En toen kwam er de Japanse versie. En ik ben dol op Japan. Ik heb al 5 jaar lang op Japanse les gezeten. Dus ik was heel erg gefascineerd. Want die series, alles wat Japanners niet zijn. Ja. Namelijk recht voor je raap zeggen wat je van elkaar vindt. Kijk, als de Japanners elkaar ten huwelijk vragen. Dat doen ze dan op een bepaald moment. Dan zeggen ze, arigato gozaimasu, dankjewel voor je huwelijksaanzoek. Maar die kussen ook niet met elkaar in het openbaar. Dus dat wordt een soort heel ander programma. En die gaan ook niet zeggen van, Rob, luister, ik heb er eens goed over nagedacht. Ik wil niet met jou trouwen. Die denken, oh mijn god, ik kan hem geen gezichtsverlies laten lijden. Hoe kom ik hier vanaf? Nou, daar worden ze heel creatief. Ja, harakiri.
Daarom is zelfmoordpercentage in Japan natuurlijk zo hoog.
Nou, maar dat is fascinerend. Ik denk niet dat daar een tweede seizoen van komt. Maar gewoon voor de culturele antropologische benadering moet je dit even kijken.
Daar kijk jij voor.
Ik wel.
En dan is het nu tijd voor de kijkcijfers.
We voorspellen altijd wat programma's gaan scoren. Vorige keer hebben we voorspeld de laatste aflevering van 7:30. Bridget voorspelde toen 435.000 kijkers. Ik voorspelde, 710.000 kijkers. Zo. En Rob zat er dichtstbij deze keer. Die voorspelde namelijk 350.000 kijkers. En het waren er 386.000. Dat vind ik toch wel laag van de laatste aflevering.
Ja, dat was natuurlijk wel ook het omgekeerde Wolter Kroes effect, hè?
Omdat hij
weg is?
Ja, die zou komen. Ja. Maar die is natuurlijk toen, als de wieden weer gaan, naar huis gegaan. Omdat zijn zoontje een ongeluk had gehad.
Ah. Ja.
Ja, en dat scheelt toch 200.000 kijkers, denk ik.
Dat zal het zijn geweest. Kopen zonder kijken, dat begint maandag weer. Dat is altijd interessant, want dat is een populair programma. Daphne, wil jij een gokje wagen?
Zeker. Jullie weten zeker ook wat hij normaal scoort of zo.
Nou, dat zit wel rondom de miljoen, geloof ik.
En zit er iets tegenover voetbal?
Maandag
niet.
Weinig concurrentie. Okay. Ja, Meilandjes, hè? Op 6. Ja. Meilandjes op 6.
Ik denk toch zomaar maandag. Nee, het wordt heel mooi weer volgende week, hè?
Oeh, dat is slim om mee rekening te houden.
910.000 kijkers.
910.000. Oh,
precies wat jij wil.
Moet jij nog even nadenken? Ik ga toch voor 1,1 miljoen.
Ja.
Oké, dat vind ik wel veel.
Ja, vind ik ook nu ik het zeg.
Je kan niet meer terug. Het staat op tape.
Nee, de afgelopen week heeft Help Mijn Man Is Klusser er niet zo heel goed gescoord.
Nee.
En ik verwacht dat Koop Zonder Kijken wel echt de lift naar boven gaat vinden. Maar ik denk dat hij wel een beetje last gaat hebben van iets stroevere nou ja, cijfers op dit moment op RTL. Mm-hmm. Dus dan ga ik onder Daphne. Ik wil dus eigenlijk 900, zeg maar. Dat vind ik dan wel heel flauw.
Ja.
Dan ga ik het
maar ik durf
een
het wel
beetje,
aan, hoor. Je mag gewoon 900. Ja. Nee, zelfverzekerd genoeg. Ja. Nee, heel goed, heel goed. Laten we dat doen.
Ja, maar dan ga ik er wel een beetje van afzitten, zodat er nog echt wel wat... dan ga ik op 840.000 ga ik zo.
Oké. Nou, spannende gok. Oké, we gaan het merken de volgende keer. Als je wint, dan laten we dat weten via de post.
Dan komt er ook iets via de post?
Ja hoor, tuurlijk.
Kip die we nog over hebben van de avond. Kip.
Heerlijk.
Tot slot jongens, Paul de Leeuw is terug op televisie met het programma Niet Klein te Krijgen. Hij volgt daarin 5 kinderen met kanker. Deze week was de eerste aflevering te zien. Over kijkcijfers gesproken, niet al te goed gescoord. Maar laten we daar niet lang bij stilstaan, want het was wel een bijzonder programma. Wat vond je ervan, Rob?
Ja, ik vond het heel mooi.
Ja.
Het is echt de Paul de Leeuw televisie. Paul de Leeuw die heeft zijn carrière lang natuurlijk laten zien dat hij heel goed is in zware onderwerpen luchtiger maken met humor. En dat doet hij nu met kinderen die ongeneeslijk ziek zijn. En je ziet hoeveel het voor die kinderen doet. En ja, je ziet ook gewoon het vakmanschap van Paul de Leeuw. En ja, dan weet je ook wel weer dat je die man niet zomaar moet gaan afschrijven.
Nee.
Want daar is hij echt veel te goed voor.
Nou, jij hebt ooit een keer iets gezegd over Paul de Leeuw. Laten we heel even luisteren hoe dat toen klonk bij ons in het programma in Boulevard.
In deze categorie is dat dus nog nooit voorgekomen dat iemand hem 3 keer op een rij heeft gewonnen.
Nee, want we hebben het wel gezien bijvoorbeeld bij Chantal Jansen.
Paul de Leeuw in de periode dat hij nog gewaardeerd werd. Inderdaad. Dus inderdaad, voor presentatoren is het wel gebeurd. Nou ja, ik zeg het er maar even bij voor de iets jongere kijker die zoiets heeft van hoezo heeft Paul de Leeuw ooit 3 keer op rij gewonnen. Maar Paul de Leeuw, lieve kijker, was dus ooit een icoon. Nou ja, dus dat.
Ja, daar heb je toen heel veel reacties op gehad. Waaronder van Paul de Leeuw zelf. Ja. Die is nog bij ons in de studio gekomen om daar een woordje met je over te kletsen. Toen heb je trouwens echt uitstekend verwoord wat je daarvan vond. Want jij vond hem toen gewoon op dat moment geen...
Zag hem worstelen met programma's als Ranking the Stars, waar gewoon natuurlijk nul maatschappelijk belang is. En zag ik ook dat hij heel veel deed waar reactie vanuit publiek op kwam van ja, maar dit is helemaal niet grappig. Waarom maak je deze grap? En hij, zijn soort humor was uit de tijd en hij vond er gewoon niet echt een maatschappelijk nut voor. En daarom zei ik toen van ja, ik ga toch even voor mensen die denken van hé, maar is Paul de Leeuw dan ooit zo groot geweest? Uitleggen dat dus wel degelijk ooit groot was. En hij heeft nu dus weer iets gevonden waarin hij 100% van hemzelf kwijt kan. En ja, ik heb dat toen ook tegen hemzelf gezegd. Ik ben altijd fan gebleven van Paul de Leeuw. Ik wilde met die opmerking helemaal niet zeggen dat ik hem een slechte maker vind of niet grappig. Ik vind juist ook die harde humor zelf heel erg leuk. Maar ik zie gewoon dat hij niet voor iedereen is. En
misschien niet in elk format. Want het is natuurlijk een bijzondere man die op een hele bijzondere manier naar de wereld kijkt en heel erg met heel veel verschillende mensen kan connecten.
Ja.
En dat vond ik ook in dit programma zo heel mooi. Want het is best moeilijk, denk ik, ook met hele jonge kinderen.
Ja.
Gelijk even een leuke band, zodat die kinderen zich vrij voelen om te praten.
En die kinderen kennen jou ook niet natuurlijk. Hè?
Nee, en ik bedoel, Paul de Leeuw is voor hen ook ver weg. Maar hij heeft zo'n toegankelijk en benaderbaar karakter. Dus ik wat jij zegt klopt in de zin van als er dan ook nog een maatschappelijk belang aan zit, dan is die humor en alles, dan klopt dat gewoon.
Ja, dan is juist die humor een geweldige lage.
Ja, ik heb het gezien en ik vond het ook... Wat ik het moeilijkst vond om te zien gisteren was trouwens dat een van die kinderen, ja, die heeft dan... Daar is heel weinig hoop voor.
Ja.
Omdat dat een hele schrijnende... En toen dacht ik wel, ook wat jij net zegt, van dat Paul er was en dat ze er een programma over maken. Dat voegt toch nog iets toe, omdat het een belevenis is voor zo'n meisje. En er gebeurt iets spannends.
Ja, ze is heel bijzonder.
Ja, en je hoopt gewoon dat er zoveel mogelijk van dat soort momenten nog in haar leven worden gepropt.
Ja, ja. Het is wel, denk ik, voor de kinderen natuurlijk vreselijk, maar ook als maker is het lastig om te maken, denk ik, zo'n programma. Want dat kan je niet loslaten. Zoals je neem je mee naar huis van Patrick Lodiers, die over mijn lijk maakte, is natuurlijk ook, die nam dat ook altijd mee naar huis. Moest op een gegeven moment ook een keer een seizoen eruit, omdat het gewoon echt te heftig was.
Het is gewoon een enorme verantwoordelijkheid. Want je kan echt niet zeggen van nou, ja, nu ga ik weer een ander programma doen, dus let it go. Ik vind wel, als je als presentator zo'n programma presenteert en wil maken, dan moet je daar gewoon all the way in.
Ja, je moet daar goed over nadenken. Van, ja, ga ik dit
je kan
doen?
Niet op een bepaald moment zeggen, nu laat ik dit weer los. Ja. Nee. Want het is al een jaar geleden dat ik het heb opgenomen.
Nee,
ja.
Nee.
Maar ja, Paul Leeuw wilde dit zelf ook gewoon heel graag maken.
Ja,
dus
daarom.
Dat,
ja, nee, en bij hem vertrouw ik dat 100% toe. Ja.
Nou, we wensen hem meer kijkers, maar dan vooral omdat er gewoon meer mensen zouden moeten zijn die dit mooie programma gaan kijken. Dat is belangrijk.
Ja.
Dank jullie wel, jongens. Daphne, dank je wel dat je het was. Leuk.
Ja.
Kom je nog een keer terug?
Nou, zeker. En ik hoop dat ik gewonnen heb. En die kijkt.
Dat hoor je volgende week. Ja. Volgende week een nieuwe aflevering. Neem een abonnementje op onze podcast. Dat kan je gewoon doen via Spotify. Of waar je dan ook maar wil. Maar Spotify is hartstikke handig daarin. Dus doe dat
geweldig
eventjes.
Bedrijf.
Geweldig bedrijf. Toppers zijn het. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.